Wij waren in Genesis hoofdstuk 1 bij de mens, bij Adam, die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen, was de bedoeling. En daar is weliswaar niet al te veel van terechtgekomen, maar dat neemt niet weg dat de Adam waarover oorspronkelijk wordt gesproken, is een voorbeeld van degene die komen zou, gezien vanuit het Oude Testament. En zo staat het inderdaad in Romeinen hoofdstuk 5. Dat wil zeggen, sinds Adam, de eerste, was het wachten op Adam, de laatste, bijgenaamd de tweede Adam. Dat wil zeggen, die Adam die daadwerkelijk beeld en gelijkenis Gods zou zijn. Geheel in strijd met de christelijke traditie en de onchristelijke ook, die de mens zelf beschouwt als beelddrager Gods. Maar dat is een noodlottig misverstand, want wij mensen dragen het beeld van Adam en gelijkerwijs wij het beeld van de eerste Adam gedragen hebben, zouden wij als gelovigen het beeld van de hemelse, de laatste mens, de tweede Adam, dragen. Dat staat in 1 Korinthe 15. Precies zo. Dat wil zeggen, daar is niks bijzonders aan, dat is niet de ingewikkelde theorie, mijnerzijds of wienzijds dan ook maar, maar het staat gewoon zwart op wit, openlijk zo in de Bijbel. Maar ja, als het gaat om de nederige positie van de mens, dan wordt er altijd op afgedongen. Tenminste, men is altijd geneigd om de mens zo hoog mogelijk te plaatsen en te beschrijven als de kroon der schepping. Kent u die term, kroon der schepping? Theologische term voor de mens. Kroon der schepping. Nou, vergeet het maar rustig. Hè? Maar toe maar. Ik wil het daar nou niet verder over hebben. Waar wij het verder over hebben, is dat wij dus gedwongen worden de generaties te volgen vanaf Adam. En inderdaad, in Genesis hoofdstuk 5 wordt die aanzet gemaakt en er worden jaartallen bijgegeven. Hoe lang die lui geleefd hebben, wanneer ze hun oudste zoon kregen, dan wel hun opvolger, om zo te zeggen. En hoe lang ze daarna nog geleefd hebben. En dat levert een periode op van 1656 jaren tot aan de vloed van Noach, waarbij schoon schip gemaakt wordt, hoewel het schip zelf, dat weet ik niet, maar al het andere. Alles wat niet het schip was, werd schoongemaakt, laten we het zo zeggen. De wereld der goddelozen werd gereinigd, om zo te zeggen. En toen begon het verhaal min of meer overnieuw. Dat is natuurlijk niet waar, maar het is wel een illustratie van wat onze broeder net zei. Het een en ander ontwikkelt zich, maar het valt vanzelf uit elkaar na verloop van tijd. Hoogst problematisch, omdat dit soort wetmatigheden ernstige twijfel zaaien aan de zogeheten evolutieleer. Maar ja, die maar even terzijde. Dan heb ik het heel zwak uitgedrukt nog, hè? Maar toen maar. Maar we vinden inderdaad een geslachtslijn tot aan Noach, dat is heel Genesis 5, met jaartal en alles erbij voor degene die het dan toch graag willen dat de mensheid en vooral de aarde, maar ook de mensheid ouder is dan de Bijbel aangeeft, heeft men de jaartallen veranderd in de loop der tijd, zodat in de zogeheten Septuaginta, dat wil zeggen dat wil zeggen de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament, zoals die in de dagen van de Heer Jezus trouwens al in gebruik was, dan zijn die getallen veranderd om die hele periode van Adam tot Noach op te rekken, om die langer te maken. Ik had er nog wat van willen zeggen, maar bij nader inzien doe ik dat dan toch maar niet. Want ook in een zogenaamd evangelische kring wordt dan naar de Septuaginta verwezen met precies hetzelfde doel. Al was het maar om aan te geven dat de getallen die wij hier in Genesis vinden onbetrouwbaar zijn, omdat ze elders, zoals in de Septuaginta, dan anders gevonden worden. Ik heb daar geen boodschap aan, helemaal niks. Ik heb ook geen twijfel aan de juistheid van de getallen in Genesis. Er is binnen het Oude Testament, binnen het Hebreeuws van het Oude Testament, en zeker ook binnen de Joodse traditie, mocht u dat wat zeggen, geen enkele reden om aan deze cijfers te twijfelen. Mocht u dan vinden dat de mensheid dan toch wel erg jong is, dan moet ik u zeggen, ja, dat kan wel zijn, maar qua ervaring heeft de mens al heel wat opgedaan. Toch? En daarnaast hebben we nog dingen, maar die hebben met ons onderwerp niks van doen. Dan hebben we nog het idee dat er inderdaad mensen op aarde geleefd hebben, reeds voor Adam. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Heb je die nog? Als je ooit dat boek leest van, hoe heet die Australiër ook? Jonathan Gray. Goeie pilletjes. Dat boek van Jonathan Gray over geheimen uit de oudheid, heet het niet zo in het Nederlands, geloof ik wel. Dan heeft hij het over een menselijke cultuur, beschaving, ontwikkeling, wat het maar was, voor de vloed van Noach. Ik moet u zeggen dat in veel gevallen de man abuis is, omdat ik denk dat hij het heeft over nog een vloed, een fase eerder. De vloed namelijk uit Genesis 1 vers 2. En dat hij het heeft over een cultuur in de wereld die toen was. De uitdrukking is van Petrus uit 2 Petrus 3. En ik wil er nog wel een paar opmerkingen bij maken. Wij noemen dat de restitutieleer, dat is algemeen verbreide term. Behalve onder degenen die er niet van willen horen, die noemen het de gap theory. Is daar een Nederlandse term voor? Ik heb de reputatie dat ik een aanhanger ben van de gap theory. Ik moet u zeggen, daar ben ik geen aanhanger van, want ik geloof niet in een grote tijdrekenkundige kloof tussen een wereld die vroeger ooit was en Adam. Geloof ik helemaal niet in. Ik geloof dat er heel weinig tijd tussen zat enzovoort. Ik ben geen aanhanger van de gap theory en ik heb er ook niet het minste belang bij om bijbels te onderbouwen dat de aarde heel wat ouder is dan die 4000, dan die 6000 jaar. Dat wil zeggen om aan te geven dat de aarde geschapen werd reeds ver voor 4000 jaar voor Christus. Daar heb ik niet het minste belang bij. Maar ik ben wel een aanhanger van de restitutieleer, niet om geologische gronden of wat voor wetenschappelijke gronden dan ook, maar gewoon op grond van wat de Bijbel daarover zegt. Misschien heb ik het u wel eens verteld, ik stond er een keer bij, want ik heb mijn oortjes wel altijd de kost gegeven, toen iemand aan mijn vader vroeg, waarom gelooft u eigenlijk in die restitutieleer? Toen moest hij even slikken en toen zei hij, omdat ik anders van mijn Bijbel helemaal niks begrijp. En dat vond ik een mooi antwoord. Einde van het gesprek ook. Dat is het dan, anders begrijp ik er niks van. Waarom gebruikt u de Statenvertaling? Omdat ik anders geen Bijbelstudie kan geven. Precies ook zo'n antwoord. En ik houd het er maar graag bij. Ik heb geen enkel ander belang daarbij. Het is gewoon omdat de Bijbel het zelf uitdrukkelijk leert. En dat is het dan. En of dat overeenkomt met de zogenaamde resultaten van wetenschappelijk onderzoek, ja, daar heb ik geen boodschap aan. Niet dat me dat niet interesseert, maar daar heb ik geen boodschap aan. Dat doet niet de zaak. Ik vind dat ook geen argument. Dus vooruit maar weer. Met andere woorden, we hebben van doen met de schepping van Adam op een wereld die ver voor zijn dagen al bestond. Hoe ver daarvoor weet ik niet, maar een dag of wat in elk geval. Waarschijnlijk een jaar of wat, dat weet ik toch niet. Hoe moet ik dat weten? Dat staat namelijk niet in de Bijbel. Dus dan kom ik toch weer bij de historici, bij de geologen terecht en hoe ze maar heten, de kosmogonen. Nou ja. Kosmologen en wat het maar was, over het ontstaan van de wereld en hoe lang dat geleden is, maar daar kan ik u niks over vertellen. Dat zou ik niet weten. Iemand zei, de laatste ijstijd was 10.000 jaar geleden, dat zal dan wel. Of was het 10.000 jaar voor Christus? Ik denk dat de ijstijd, als het ding bestaan heeft, dat geloof ik wel hoor, maar dat weet je nooit helemaal zeker. Omdat het niet in de Bijbel staat, toch? Maar als dat ooit bestaan heeft, dan is de kans groot dat dat de vloed was uit Genesis 1, vers 2. Want ijs is ook water. Volgens de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek, heb ik begrepen. Iets met aggregatietoestanden en zo, dat weet je veel wat. Maar het is ijs. Dus dat kan heel goed, dat de aarde ondergelopen is door water en dat dat bevroren is geworden en al dat soort dingen. Dat kan allemaal, dat lijkt me trouwens ook redelijk waarschijnlijk, maar dat hoef ik u ook verder niet te vertellen. Waar het nu om gaat, is dat we met het werk van de zeven dagen... Oh ja, ik heb ergens geschreven, van er staat nergens in de Bijbel dat God de wereld in zeven dagen geschapen heeft. En dat vindt men dan een belachelijke uitspraak. Voor mij. Maar ik moet u zeggen dat ik nog steeds dat geloof. Er staat nergens in de Bijbel dat God in zeven dagen hemel en aarde geschapen heeft. Dat staat nergens in de Bijbel. Er staat wel dat hij in zeven dagen hemel en aarde gemaakt heeft. Maar niet dat hij die geschapen heeft. En dat zijn verschillende begrippen. Het is niet hetzelfde. Dat ze met elkaar verband houden. Dat zou kunnen, dat is ook ongetwijfeld zo hoor, maar het wordt van elkaar onderscheiden. Scheppen, heeft men mij verteld, is iets maken uit niets. Alleen moet je dan nog begrijpen dat dat niet betekent dat dingen geschapen worden uit echt helemaal niks of zo. Maar scheppen betekent dat er sprake is van een oorspronkelijk idee van iets dat er echt nog niet was. En dan heb ik het niet over de grondstoffen, maar over het idee als zodanig. Men leest die dingen vaak veel te plat. Men interpreteert die woorden te plat en dat wil men graag, want dan kan je weer aansluiten bij de, laten we zeggen, de heidense cosmogonie, die zegt in het begin was er chaos en daarna werd die chaos geordend. Tot kosmos, ja. Nee, niet kosmos, dat is weer wat anders. Hoewel het er wel mee te maken heeft, schijnt het maar vooruit. Maar tot de chaos werd gemaakt tot kosmos. En dan klopt het weer met de Bijbel. God schiep hemel en aarde en die begon met iets dat was woest en ledig. En dat soort dingen meer. En zo brengt men dat met elkaar in harmonie. Maar ik geloof daar allemaal niks van. Daar heb ik geen aanleiding toe om dat zo te zien. Integendeel. Wat ik lees is dat God in zeven dagen orde op zaken stelt. In een wereld die woestheid en ledigheid was geworden. Geworden was. Dat weet ik zeker omdat er staat dat God de aarde niet woest en ledig geschapen heeft. Nou ja, er staat dan pas in Jesaja, maar het is hetzelfde woord van God nog steeds. Hè? Dat wil zeggen, als het woestheid en ledigheid, want het zijn zelfstandige naamwoorden en niet bijvoeglijke naamwoorden. Het is woestheid en ledigheid, letterlijk, tohu wabohu. Als het dat is, dan is het dat geworden. En overal elders in de Bijbel waar sprake is van tohu wabohu, dan wel woestheid en ledigheid, is het woestheid en ledigheid geworden. En dat staat er dan ook. Ik zou niet weten waarom Genesis 1, vers 2 een uitzondering zou zijn. En het punt is, want dat is het belang van het verhaal, dat we in Adam niet van doen hebben met de zondeval en met de oorsprong der zonde in de wereld of iets dergelijks. Maar we hebben van doen met de schepping van de mens uit een zondige wereld. En zonde is niet alleen een moreel begrip, want anders vraagt u weer hoe kan de aarde nou zondig zijn. Zonde is niet een moreel begrip, hoe ze daarbij komen weet ik ook nooit. Zonde is gewoon mis. Moeilijker is die echt niet, dat is wat het woord betekent in het Nederlands, in het Grieks, in het Hebreeuws. Zonde is gewoon mis. Ik roep altijd, dan zit je zonder. En als het misgaat, roep je dat ook, dan zeg je zonde. Het is volkomen terecht, dat is wat het is. En er is met de wereld van alles mis. Bijvoorbeeld, hoe zei de broeder dat? Dingen ontwikkelen zich, maar als je het als een lot overlaat, dan vervalt het vanzelf en valt het uit elkaar. Zo werken die dingen, er is van alles mee mis. Het blijft niet in stand, het ontwikkelt zich niet, het kan zich niet eens in stand houden, het valt vanzelf om. Ik heb eens een aannemer gesproken. Serieus, ik heb eens een aannemer gesproken, dat is al jaren geleden, hij is trouwens al jaren geleden overleden. Een broeder uit Eindhoven, ik ben zijn naam ben ik kwijt, zo gauw. Ruis, Cor Ruis, heb je die nog gekend? Dat moet jij gekend hebben. Hij heeft jou gekend in elk geval. Oké. Cor Ruis. En die legde mij uit. Hij zegt, ik heb het niet verstandig genoeg aangepakt. Maar ik had het moeten weten. Als ik nu nog moest beginnen als aannemer, dan ging ik me bezighouden met de riolering. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, nou, de riolering zit langzamerhand 40 jaar in de grond. 40 jaar geleden is men in Nederland begonnen met overal riolering aan te leggen. Die is nou dus aan vervanging toe. Want alle bouwwerken gaan maar 40 jaar mee. Nou ja, of ze moeten vernieuwd worden of gerestaureerd worden. Maar als je er niks aan doet verder, gaat 40 jaar mee en dan is het over. En hoe we bij dat gesprek kwamen, begrijpt u. Want het getal 40 heeft in de Bijbel ook deze betekenis. Het gaat voorbij, na 40 is het over. Daarom zitten wij met een prachtig Nederlandse zegswijs gezegde. Het leven begint bij 40. En zo is het maar net. Dat is het nieuwe leven. Dat is als de 40 voorbij is enzovoort. Hè. Maar goed, wat ik u probeerde te vertellen is dat Adam geschapen werd, gecreëerd werd, geboetseerd. Ja, ook letterlijk, maar ik bedoelde het in de eerste plaats geestelijk. Hij werd gecreëerd uit en in deze tegenwoordige zondige wereld. Want de oorsprong van de zonde ligt daarvoor. Ver daarvoor. Men heeft alles van doen met dat de aarde tohu wabohu, dat wil zeggen, en duisternis trouwens, wachasjek. De woestheid en ledigheid en duisternis was geworden. Dat wil zeggen, het werk van de zeven dagen is al verlossingswerk. Is een werk tot redding van die oude wereld waar overal een oordeel gekomen was. Een wereld dus die eigenlijk niet zou mogen bestaan. Een wereld die ligt onder de vloek en onder het oordeel van God. En niettemin heeft God iets met die wereld gedaan, in 7 dagen het een en ander kwartier gemaakt, om zo te zeggen. En daar de mens in geschapen om daarin een werk te doen tot verlossing van het geheel. Heb u dat nog? En het idee dat voordat Adam zondigde alles koek en ei en pais en vree was en wat het nog maar meer was, dat is... Ik noem zulke dingen altijd een noodlottig misverstand. En het was natuurlijk een idee. Het was een rondje, ja. Het was een idee fix, ja. Dat is een dwaas idee. Dat staat niet in de Bijbel namelijk, dat soort dingen. Hoe men er wel aankomt. Ja, dat is mijn taak niet om daar wat over te zeggen. Maar het komt natuurlijk weer omdat men de mens eerst op een hoog voetstuk heeft gezet enzovoorts. En toen hij wat fout deed, werd het hem hoogst kwalijk genomen. Het is zijn schuld dat de kat muizen eet en knijnen, heb ik vandaag gehoord. Want de leeuw zal stro eten gelijk een os, staat er over de toekomst in Jesaja, staat er zelfs 2 keer geloof ik. En men veronderstelt dat dat vroeger dus ook al zo was, maar het was voor de zondeval van de mens. En ik als Jochim Hersens maar pijnig goed nou kan, dat Adam zondigde en dat toen de dieren ineens elkaar begonnen op te vreten. En hoe dat oorzakelijk dan... Ja, dat woord heb ik later pas geleerd, maar wat het oorzakelijk verband is tussen die beiden. En ik weet het nog niet. Ik geloof er ook niet in. Maar dat is niet omdat ik het niet begrijp. Dat is omdat het niet in de Bijbel staat. Achteraf blijkt dat in de Bijbel staat dat de mens uit de aarde aards is en dat hij daarom sterfelijk is. En als u dan zegt, maar hij sterft toch omdat hij een zondaar is, dan zeg ik, dan moet je die gegevens bij elkaar optellen, de blender erop, en je conclusie trekken uit de verzamelde feiten. Dit is 100% wetenschappelijk. En dan kom je tot de conclusie dat de mens sterft omdat hij een zondaar is, en dat hij dus een zondaar is omdat hij uit de aarde is. Dat zit hem in zijn genen. Want degenen die uit de aarde geschapen zijn, nou ja, enzovoorts. Moeilijker mag je niet zijn. Zo staat het in de Bijbel. De eerste mens is uit de aarde aards. En onder het motto stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Verdwijnt hij dus. Toch? En de mens wordt ermee geconfronteerd op het moment inderdaad dat hij ook moreel zondigt. En dan zegt God hem dat. Hoe hij ervoor staat. Bovendien wordt er ook nog gezegd dat hij de hof uit moet. En die, omdat als hij in de hof zou blijven, zou hij door het eten van de boom des levens, zou hij eeuwig leven hebben. Dat was niet de bedoeling. Waaruit maar weer volgt dat de mens in zichzelf geen eeuwig leven had. Ook voor zijn zondeval niet. En om in leven te blijven moest hij eten van de boom des levens. Dit is ook nog iets voor de natuurkundige. Ik weet niet of voor de arts ook nog, voor de alternatieve arts is deze. Als je dus tot de conclusie komt dat een mens doodgaat en ziek wordt omdat hij verkeerd voedsel krijgt, dan is dat volkomen juist, kan ik u zeggen. Alleen, daarna zeg ik, wat ik de arts ook een paar keer heb horen zeggen de laatste tijd, we hebben er helaas niks tegen. Want de vraag is namelijk, wat moet je dan eten om je leven te blijven, niet ziek te worden? En dat is er niet. En dus ik kan alleen maar zeggen, dan moet je eten van de boom des levens. En dan zegt u misschien, maar dat bedoel je nou overdrachtelijk? Zeg ik, ja, dat ook. Maar letterlijk ook hoor. Alleen die boom des levens vind je niet, letterlijk. Maar voor zover ik er wat van begrepen heb, komt er in de toekomst op aarde, als eenmaal dat koninkrijk gekomen is, komt er hier op aarde wel degelijk, letterlijk, de boom des levens. Of dat nodig is, dat weet ik niet, maar het staat in de Bijbel. Staat er. Dus, doe maar. In ieder geval nog in de 1000 jaren. En in de 1000 jaren zijn de mensen sterfelijk, nog steeds. Al worden ze dan wat ouder dan vandaag. Maar, toch maar. He? Nou goed, dat vond ik alweer uitgebreid genoeg. Want we volgen hier de adamitische mensheid. Mocht nou dus inderdaad iemand zeggen, maar er zijn toch overblijfselen gevonden van Neandertalers. Dat denk ik altijd aan als ik in Woepertal ben, want ik kom altijd. Komt er altijd langs, hè? Er staat dus een bordje langs de weg. Dan kun je naar de vindplaats gaan kijken van de Neandertaler. Nou goed. Toen maar. En mocht u nou zeggen, maar die zijn toch mensen die ze hebben geleefd ver voor Adam. Dan zeg ik gewoon, dat kan best. Maar daar weet ik verder niks van. Over die mensen. Nou, ik weet iets wel natuurlijk, maar een klein beetje, maar verder, maar van historie daarvan weet ik verder niks. Maar dat er voor Adam en voor Genesis 1 vers 2 zo'n oude wereld geweest is, die woestheid en ledigheid en duisternis geworden is, kennelijk door een oordeel van God, ja, dat geloof ik wel, ja. Maar bij Adam, de schepping van Adam, hebben we meteen al de uitwerking, of het begin moet ik zeggen eigenlijk, van Gods verlossingswerk. Dat begon maar niet pas na de zondeval van Adam. Dat begon daarvoor, bij zijn schepping al. Heb je dat? Het eerste wat God zei was, daar zij licht, overigens. Dat is in de eerste dag van Genesis 1. En in het Nieuwe Testament wordt het aangehaald en wordt gezegd, God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zal schijnen, heeft in onze harten geschenen. Is dat 2 Korinthe 4 vers 4? Kijk altijd rond. Zo. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen. 2 Korinthe 4, vers 6. Om te geven verlichting van het evangelie, de heerlijkheid van Christus enzovoort. En daarna wordt vermelding gemaakt van de God deze eeuw die de zintuigen verblindt. Met andere woorden, dat licht waarover God sprak op die eerste dag en in verband met die eerste dag, er zij licht, is niet alleen het fysieke licht dat op die dag verscheen in een toen duistere wereld, maar het is ook, het ging meteen ook over het licht dat zal verschijnen in de opstanding van Christus, die het leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Daar zij licht is dus al de eerste messiaanse profetie. Daar zij één Messias, want die is het licht der wereld. Ja. Is het een prachtige vondst, mijnerzijds? Wel nee, de Bijbel staat er vol mee. Zo zit die hele Bijbel in elkaar. En daarom raak ik ook altijd enigszins geïrriteerd als weer iemand zegt of schrijft dat er eigenlijk nauwelijks een bewijs is voor het bestaan van God, die van de Bijbel namelijk. Hij heeft een boek geschreven. En je kunt het controleren op het waarheidsgehalte daarvan. En meer dan dat, het openbaart zich als het woord van God. Zie? Want ik heb het nou over verbanden en structuren waarvan we echt zeker weten dat geen mens die verzonnen kan hebben. Het daarin gelegd kan hebben. Het is volstrekt onmogelijk. Maar het is er wel. Heel nadrukkelijk. Hoef je niet ver naar te zoeken. Dat komt op alle bladzijden van je Bijbel komt dat terug. Dus we hebben wel degelijk daar bewijs van. Maar goed. Wat wij dus vinden is meteen soteriologie. De leer van de verlossing, die begint meteen met de 7 dagen uit Genesis 1. En die loopt inderdaad meer specifiek via die mens Adam, geschapen uit de aarde aards enzovoorts. En die eerste mens uit de aarde aards zal die andere mens voortbrengen, de Heere uit de hemel. De eersteling van een nieuwe schepping namelijk. Hebben jullie dat nog? Het is een al verlossingswerk. En Adam, die, dat weet u uit het hoofd waarschijnlijk ook, hè? Adam had ook problemen met zijn ribben. Adam die viel in een diepe slaap, weet u nog. En dat is maar goed ook, algehele narcose. Maar anesthesie moet je tegenwoordig zeggen. Maar ja, doe maar. Onder verdoven, hij sliep en terwijl hij sliep formeerde de Heer uit een zijde, een rib. Een rib is een zijde, heb ik bij de wiskundeleraar nagevraagd. Uit een rib, uit een zijde, een aspect heet zo'n ding ook, maar dat is weer een andere discipline. Facet mag ook nog. Uit een bepaalde kant van Adam bouwde God een vrouw die de moeder werd van alle levenden, niet van alle doden overigens. Van Eva staat dat. Geva. Van Gai, leven. De moeder alle levenden, iemand zei, ze heet de moeder alle levenden, dus het is voor Adam, kan er geen menselijk leven geweest zijn. Dan moet ik u zeggen dat je het dan geïnterpreteerd hebt alsof er staat de moeder van alle doden. Die klopt dus niet. De moeder van alle levenden. Van elk moment, van vandaag ook, de moeder van alle levenden. Maar wat ik er eigenlijk van wilde vertellen is dit, dat het Nieuwe Testament daarvan zegt dat Adam natuurlijk nog steeds een voorbeeld is van degene die komen zou, van Christus. Maar dat Eva een beeld is van de gemeente. Een gemeente die het lichaam van Christus is en van zijn vlees en van zijn benen. En dat wij organen zijn uit dan wel van het lichaam van Christus. Dat staat in Efeze 5. En dat gebeurde allemaal echt voor de zogeheten, want wij noemen het zo, de zogeheten zondeval van Adam. Heb je die nog? Het bewijst niet alleen de hand Gods in het geheel, maar het bewijst ook dat God al bezig was met zijn reddingsplan voordat Adam de verboden vrucht at, of wat het maar was. He? Tussen iemand, maar het was toch een proefgebod, daarvan heb ik al gezegd. God verzoekt niemand, dus je moet het zo niet noemen. Je mag het zo niet noemen. En als je vraagt waarom was het dan, want het was toch wel een beetje onbenullig, van die boom niet eten enzovoort, dan moet ik u zeggen, nou zo onbenullig was het niet, want het is een heel grote les die ons meteen gegeven wordt. Er zijn voor het leven namelijk maar twee mogelijkheden. Men eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, of men eet van de boom des levens. Natuurlijk is het symboliek, maar daarom was het wel eerst letterlijk waar. Mijn moeder heeft mij nog eens verteld dat, ik weet niet of het al zo lang geleden, genoeg is om het nou te mogen vertellen, maar die vertelde over haar vader, die eigenlijk zijn leven lang een nette, christelijke, humanistische, vrijzinnige man was. En mijn moeder die kwam als kind al tot geloof. Hoe dat kan, dat begrijpt nooit iemand, maar zij ook eigenlijk niet. Maar ze zegt, ik heb dat altijd gezocht en geweten. Die vertelde dat ze wel gesprekken had met haar vader. En dat ze dan dingen aan haar vader voorhield. En die zei dan, ja kind, maar dat kun je ook overdrachtelijk lezen. Natuurlijk overdrachtelijk uitleggen. En mijn moeder, die legt het nou weer uit, heeft ze mij verteld, van dat dat natuurlijk wel een mooie gedachte is. De appel valt niet ver van de boom en dat kan je wel overdrachtelijk nemen. Maar dat kan alleen als het eerst letterlijk waar is. En dat is met al die symboliek zo. Het moet eerst wel letterlijk waar zijn, anders kun je er niks mee. Het zijn geen sprookjes in de Bijbel. Zie je? Dus het begint inderdaad met die twee bomen. De een moet je van eten om in leven te blijven. En het ander, als je daarvan eet, dan blijf je juist niet in leven. Dan ga je van dood. Ten dagen dat je daarvan eet, zult gij stervende sterven. Met Hebreeuws idioom. Is dit dan? Want zo staat het er eigenlijk. En waarom dat zo is, is omdat er in het leven maar twee mogelijkheden zijn. Je eet van de boom der kennis, dat is de afgekorte versie van de naam. En kennis is altijd kennis van goed en kwaad namelijk. Dat is moraal, dat is wet, dat is ethiek. Je moet toch weten, zei de man die geleerd had voor, calvinistische wijsbegeerte. Je moet toch weten, want dan kan je in afstuderen, heeft iemand mij verzekerd. Je moet toch weten wat je doen en laten moet of mag. Nou, dat is eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar je gaat er dan dood. En dat leer je eruit uit die geschiedenis. Als je daaraan begint, dan wordt je de toegang tot de boom des levens afgesneden. En wij weten het zeker, want we hebben daar een uitdrukking aan te danken die luidt, het is een heidenswerk. Ik ga wat snel nu, maar dat moet maar een keer. Het is een heidenswerk, kennen jullie niet? Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren. En het is een heidenswerk om, maak het verhaal zelf af. En kleur de plaatjes. Want christenen zijn, dat weet ieder atheïst weet dat. Christenen zijn mensen die leven onder wetten. Die moeten zich aan regels houden. Daarvoor gaan ze eventueel naar de notaris die heden verschenen is. En misschien verdwijnt hij ook wel weer. Maar, hartelijk welkom. Ik vroeg van de week nog, is er een jurist in de zaal? Maar ja. Toma. Dan ben ik de draad weer kwijt. Dat is ook weer vervelend. Ik moet toch maar weer een pilletje erbij hebben, denk ik. Hè? Het is een christelijk. Iedereen weet, met name dat die eerste weet, dat christenen zijn diegenen die leven onder wetten en regels. Die hebben een wet. Die moeten van alles. Dat weet u toch, hè? Zoals mijn buurman zegt, je bent toch een christen? En dan mag je toch niet En dat soort dingen meer. Dat weet iedereen. Maar het probleem is dat je die mensen die onder die wetten leven, die kun je niet meer bereiken met het evangelie. Want het evangelie is niet wet, maar evangelie is genade. En genade verlost ons van de wet. Genade plaatst ons in de vrijheid. Wet neemt de mens gevangen. Ik heb er nog een, hè. We leven in een vrije wereld. Met de enorme groei van het aantal wetten betekent dat die hele vrije wereld vanzelf omvalt. Want hoe vrij ben je dan nog? Sinds wij Brussel hebben, zijn we onze vrijheid echt wel kwijt, hoor. Misschien hebben we nog wat over, maar dat verdwijnt vanzelf wel. Ik ben er serieus. Zo gaan die dingen. Maar kijk, die gebeurtenissen daar in die Hof van Ede. Natuurlijk is het historisch, maar zo wat. Zeker, het is historisch. Maar het is de duivel, de slang. De duivel die nog steeds spreekt en nog steeds zegt dat je vooral moet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En een beetje theoloog noemt zich vandaag ethicus. Is het nooit opgevallen? Wetgeleerde. Dat is een eufemisme voor wetgeleerde. Iemand die ethiek, wetten, onderwijst. Dat is eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Word je daar zalig door? Nee. Ik heb trouwens een man gekend die om een of andere reden toepasselijke naam had, want die heette Doornbos. En u weet dat de doorn... En de doornbos een beeld is van de wet. Dat heb ik nog nagevraagd aan Mozes. Maar goed, het is een beeld van de wet. Vandaar ook de doornenkroon. De wet is dat. En die man die dacht dat hij op een of andere wijze de immoraliteit, een net woord is dit, de immoraliteit moest bestrijden door het uitdelen van sjaaltjes, geloof ik, in Zandvoort of waar het maar was. Dat is jaren geleden, dat bent u hopelijk al vergeten. En daarna is hij zich gaan bezighouden met de bestrijding van de abortus provocatus enzovoorts. Want dat is ook immoreel, volgens hem. Of het volgens mij, dat maakt mij niet uit. Dat is mijn zaak niet. Dat moet u zelf maar zien uit te maken. Wat u daarmee moet, wat u daarvan vindt. Dat hoef je niet anderen op te leggen, dat gaat alleen over uzelf. En dan zijn we waarschijnlijk heel gauw uitgepraat daarover. Maar goed, de man is daar tegen. En weet je veel wat. En er zijn allemaal wetten, regels en wat het maar is allemaal. Wordt de mens daardoor zalig? Stel je nou voor dat je alle, hoe heet zo'n ding, hoererij, hoe heet het, kan uitbannen uit Nederland, zal ik maar zeggen. En dat er nooit meer geaborteerd wordt. En, wat was, en dat iedereen inmiddels een sjaaltje heeft. Of wat, hoe was het ook alweer? Ik weet niet meer precies. Oh, op het naaktstrand, nou weet ik het weer. Ja, nou ik Stefan zie, weet ik het ineens weer. Ja, ja. Kregen ze nou die drie sjaaltjes? Oh ja, er was ook nog iets met veren en algemeen genoegen, maar dat lied ben ik even kwijt. Maar toen maar weer. En dat mag dan, misschien is het leuk en nuttig voor de maatschappij. Dat zou kunnen, als u zegt, het is toch leuk en nuttig voor de maatschappij, zou toch geweldig zijn. Dan ben ik het met u eens, maar op mijn leeftijd maakt het allemaal niet zoveel meer uit. Kan ik u zeggen, dus neem me niet kwalijk. Maar wordt de mens daardoor zalig? Nee. Het is de verkeerde boom. Dus je hebt er niks aan. Niet echt. Nou ja, misschien voor dit leven heb je er wat aan. Wellicht in het gunstigste geval. Maar indien wij alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn we de ellendigste van alle mensen. Ik dank u. Dat is 1 Korinthe 15. Toch? Laten we er alsjeblieft mee ophouden en eten van de boom des levens. De boom des levens, dat is dus die boom die leven voortbrengt. En om het nou even nauwkeuriger te zeggen, de boom der kennis des goeds en des kwaads drukt zich in ieder geval uit in heel het oude verbond der wet. En de boom des levens drukt zich uit in het nieuwe verbond der genade. Dan wel gewoon in Christus, die immers de middelaar is van dat nieuwe verbond. Hij is het leven. En hij geeft leven. Kortom, die boom des levens is Christus. Maar als je kiest voor de wet, de Mosaïsche wet, dan word je uit of uitgedreven en dan kun je er niet meer in, want er staat er bij de ingang staan, daar staat er een gerub met een vlammend zwaard om de weg naar de boom des levens af te snijden. Hij dreef de mens uit, lees ik even, omdat ik het toch voor me heb in Genesis 3, vers 24. Hij dreef de mens uit en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden en een vlammig lemmer in zwaard dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Nu dan dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Als u vasthoudt aan de wet, moet ik u zeggen dat het dan geen zaligheid is. Dat is keihard, maar zo hard staat het hier. Ik zou zelf gezegd hebben, zolang je vasthoudt aan de wet, dan heb je weinig toegang tot de genade. Maar dat is te slap uitgedrukt eigenlijk. De Bijbel zegt helemaal niet. Het is namelijk of het een of het ander. Daarom staat er, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de verschijning van Christus Jezus. Waar die staat, weet ik zo gauw niet, maar vooruit. Doet er nou ook niet toe, u kunt hem zelf ook vinden. Kortom, waar we mee van doen hebben, is wie zijn we erachter met historie en zelfs een soort samenvatting van een profetie over de menselijke geschiedenis. Want vergis je me niet, ik zeg nou, die twee bomen drukken zich uit in het oude en het nieuwe verbond. Dat is ook zo, maar het is hetzelfde als links en rechts. Het is ook wat je tegenkomt in de politieke wereld, links en rechts. De linkerkant is namelijk de kant die een sterke overheid wil en dus veel wetten. Alles moet geregeld worden. Dat is kennis van goed en kwaad. Dat heet links, van oudsher trouwens. En rechts is de kant die zegt, wij willen geen sterke overheid, wij willen zo min mogelijk wetten en regels, wij maken het zelf wel uit wat we met onze levens doen. Als je dat zwart-wit neemt, het is niet zwart-wit echt, maar als je het zwart-wit neemt, dan is rechts vrij en links gevangen. Links is gevangen onder overheid, onder wetten, in regels enzovoorts. Links is trouwens ook de passieve kant. Dat is alles symboliek zo, niet alleen in de Bijbel hoor, ook in de symboliek buiten de Bijbel, dat is algemeen bekend. Links is de passieve kant, dan doe je niks, dat is heel link. In het Italiaans is het geloof ik sinister of zoiets, hè? Heb ik dat goed? En sinister betekent gewoon duister, dus de duistere kant, er is geen leven, er is geen licht, dan is men passief, fatalistisch. Passief, men doet niks. En men zegt, de politie moest er naar kijken. De overheid moet er wat aan doen, we moeten er wetten voor hebben, het moet beter geregeld worden. Dat is links. Dat is klassiek wat ik nu vertel hoor. En rechts is de kant die zegt, we moeten die regels niet, we maken het zelf al uit. En we worden zelf actief en dragen onze eigen verantwoordelijkheid, want rechts is de actieve kant. Daarom doet de rechterhand Gods krachtige daden, zijn linkerhand niet. En daarom heeft God iemand aan zijn rechterhand, die zijn werk doet namelijk. Dat is dan weer rechts. En het een is de boom des levens en het ander is de boom der kennis des goeds en des kwaads. Het is precies hetzelfde. En dat de beginsel, nou ja, dat is dominant, in, niet alleen in de politiek, maar in de filosofie, dus de bakermat van alles eigenlijk dan, vind je het altijd terug in allerlei verschijningsvormen. Het is altijd hetzelfde verhaal, de tegenstelling tussen links en rechts. En daarna verzandt de discussie in details, Vandaar dat ik D66 dan noemde, omdat ik vind dat daar de discussie in de details terechtkomt. Dat hebben ze zelf gezegd, want ze hebben zich in 1966, dat is lang geleden, gepropageerd als een pragmatische partij. Toen moesten we allemaal leren wat pragmatisch was. He? Maar niemand wist dat, dat woord hadden ze gevonden in ik ben de naam van die man kwijt die die partij in de tijd, hoe heet die? Hafmo, hoe heet die nog meer? Van Mierlo, ja, ik kom er wel. Van Mierlo, die heel kunstig met zijn taal om kon gaan, maar pragmatisch en pragmatisch wil zeggen dat men geen principes heeft, maar dat men onder omstandigheden kiest voor een bepaalde route zonder gebonden te zijn aan algemeen geldende beginselen. Dat was het. En daarom gaat het soms de ene kant op en soms de andere kant op. En je, nou ja, hangt van de omstandigheden. Daar kun je ook voor kiezen, daar kun je ook tot principe verklaren, naar het schijnt. En doe maar. Maar verder is toeval dat ik die partij noem, hoor, want ik heb verder met politiek helemaal niks. Echt niet. Ik heb een goede kennis en die zei, ik heb mijn hele leven VVD gestemd. Hij zat trouwens ook in de gemeenteraad, Oldebroek. Voor de VVD jarenlang. En hij zegt, ik geloof dat ik nou niet meer weet waar ik op stemmen moet. Ik zeg, nou, ik heb er al een begrip voor. Ja, ik bedoel, dat is overal zo. Maar langzamerhand komen wij erachter dat of het nou linksom of rechtsom gaat, dat komt toch niet meer goed. Hè? Of het dan te laat is, nee, het komt sowieso nooit goed. Dat is het verhaal. En als u daarnaast denkt dat u plaatselijk in uw eigen gemeente, burgerlijke gemeente bedoel ik, nog het een en ander voor de samenleving kunt betekenen via de een of andere vertegenwoordiging in de gemeenteraad of zo, dan zeg ik, moet u dat vooral doen. Daar ben ik, dat vind ik wel, ja. Ik zou het niet kunnen, maar nee, dat vind ik wel. Maar hoge ideeën over, we gaan de wereld verbeteren, de goede koers bepalen en dat soort dingen. Dat kun je rustig vergeten, dat komt niet goed. Dat is ook zonde van je tijd. En dan volgt, dit is onze wereld niet, daar horen we niet bij. Wij kennen een andere wereld, een ander koninkrijk, een andere koning. En onder zijn gezag leven wij. Dat is het verhaal, hè. Om het dan een keer iets nauwkeuriger te vertellen. Niettemin, wij waren in Genesis 5 bij die lijst van, laten we maar zeggen, koningen. Want buiten de Bijbel, ook trouwens buiten Flavius Josephus heb ik gezien, spreekt men van die 10 van voor de vloed van Noach. Maar toen maar. Maar u weet waar het op uitloopt, op niks namelijk. Wel op spiritualiteit. Spiritualiteit, dat is een nieuw woord. Het heette vroeger altijd spiritisme, maar dat staat in zo'n kwaad daglicht, heeft zo'n negatieve gevoelswaarde meegekregen dat het tegenwoordig spiritualiteit heet. En met enige spiritualie moet je dat woord toch fatsoenlijk kunnen uitspreken. Nou, toen maar weer. Dat wil zeggen, contact met een geestelijke wereld waarvan men eerst altijd gezegd heeft, die bestaat niet. En als men daar niet onderuit kan, dan bestaat die wel en dan heeft men er goede relaties mee. En dat is spiritualiteit. Huh? Nou ja, je hebt het ook onder christenen die denken dat de Heer naast hen loopt en die zien ze regelmatig, of een engel. Ik geloof er niks van. Op Bijbelse grond geloof ik er niks van. Maar dat daar van die demonen zijn die zich voor engelen uitgeven, want dat zijn ze niet hoor, maar die zich daarvoor uitgeven en zelfs voor goden uitgeven, ja, dat staat in de Bijbel. Er staat dat de goden van de heidenen, dat dat demonen zijn. En de demonen, dat is een Grieks woord. En dat is de aanduiding van de laagste soort geesten die er maar zijn. Eigenlijk zijn dat geesten van mensen die voor Adam geleefd hebben. Wel, dat is nou het punt niet, daar hoef ik het verder niet over te hebben. Maar wat hier gebeurt, even onder elkaar, even snel, want het is een zijlijn. Engelen, die voorheen verschenen die wel op aarde. Misschien nog wel, maar die zijn dan niet van de Heer afkomstig. In het algemeen niet. En als het toch zo is, dan weten we het niet zeker, dus ik moet het daar maar bij laten. Het is in ieder geval geen regel. Maar zo'n verschijnen ze op aarde, dat betekent gewoon dat ze hier op aarde verschijnen in de gedaante van een mens. Met excuses aan Della Ries, ze verschijnen niet in de gedaante van een vrouw. Ook geen zwarte vrouw, al kan ze nog zo mooi zingen. Della Ries, kent iemand die? Niet? Ooit de gedoodverfde opvolgster van Maria Jackson? Nee? En ze heeft... Er was ooit een televisieserie trouwens... Touched by an Angel, geloof ik. Daar liep een zwarte dame in rond die als engel... Was van de EO? Ja, dat moet wel, anders kan ik het niet weten natuurlijk. Maar dat was Della Ries. Maar ik beschouw het nog altijd als een fenomenale zwarte gospelzangeres. Ja. Maar goed, dat maar weer terzijde. Engelen verschijnen niet in de gedaante van een dame. Engelen verschijnen in de gedaante van één man. Alleen, dat deden ze in de dagen van Noach ook. En toen deden ze ook nog het een en ander wat mannen geneigd zijn te doen, heeft men mij verzekerd. En dat is niet zo netjes. Want er staat dat de zonen Gods ingingen in de dochter der mensen. Met het een en ander aan consequenties. En dat is in de geschiedenis hier de aanleiding voor alsnog een oordeel over de mensheid door water. Ik persoonlijk houd het erop dat deze historie, begrijp je maar goed, deze historie, deze geschiedenis, ligt ook vast in het geheugen der mensheid dan wel in de overlevering van zo ongeveer alle volkeren ter wereld. De geschiedenis van de vloed van Noach namelijk. Maar ik houd het erop dat die geschiedenis dan toch voor ons in de eerste plaats een symbolische betekenis heeft. Niet alleen vooruitziend naar een toekomstige gebeurtenis waarbij hemel en aarde zullen vergaan, niet door water, maar door vuur. Zo staat het in het Nieuwe Testament, precies wat ik nu zeg. Het is eenmaal door water vergaan, maar het zal alsnog door vuur vergaan. En hier staat ook bij, aan het eind van deze geschiedenis, dat de Heer belooft en zegt, ik zal nooit meer een oordeel brengen door water op deze wijze. Toen stak iemand een vlag uit met alle kleuren van de regenboog. Maar in het huis achter die vlag, daar wonen een stelletje homoseksuelen. Dus ja, het is een beetje ongelukkig uitgepakt. Maar die vlag, en dat was dan Er is hoop. En hoe het nou gekomen is dat die vlag door de andere kunnen, de derde kunnen, is overgenomen, dat is mij ontgaan. Maar Er is hoop, trouwens ook Ben Hoekendijk. Er is hoop, ja. Maar zo hoopvol is dat nou ook weer niet, want het teken van de regenboog mag dan hoopgevend zijn, zo van de aarde zal niet meer vergaan door water. Maar zo hoopgevend vind ik het niet, want het betekent automatisch de aarde zal vergaan door vuur. Namelijk definitief. Ik denk dat, daar staat het toch bij, dat kun je allemaal lezen in Genesis hoofdstuk 9. Dat is het teken van de regenboog. Enzovoort. Maar ik houd het erop dat de vloed van Noach in ieder geval een demonstratie is van een oordeel Gods, universeel, in de zin van over de hele mensheid. Maar tegelijkertijd dat het een type is, een voorbeeld, achter, heet zoiets een nabeeld, een voorbeeld achteraf. Maar goed, dat het een type is, een beeld achteraf van wat eerder wel degelijk heeft plaatsgevonden, een oordeel door water over de gehele aarde. Uit Genesis 1. Te meer zo, omdat wij hier en daar in het profetisch woord, en ook hier en daar in een psalm, lezen over zo'n oordeel door water. En men beschouwt het algemeen dan maar als een beschrijving van het oordeel in de dagen van de vloed van Noach. Maar als je die beschrijvingen goed leest, dan kom je vanzelf tot het idee dat het dan toch wel erg overdreven beschreven is, voor zover dat nog mogelijk was dan. Dat is namelijk omdat via die vloed van Noach, die alsnog beschreven wordt, een beschrijving gegeven wordt van een vloed die nog eerder heeft plaatsgevonden. En via die route een beschrijving van een oordeel dat alsnog zal komen, maar dan door vuur. Hebben we die nog? En verder, sprekend over spiritisme, je moet het nooit verder vertellen hoor, maar ik heb nog wel eens wat gelezen van mevrouw Blavatsky, de geheime leer. Ja, het was in de Ramsch, dus ik heb er niet al te veel voor gegeven. Wanneer? 50 jaar geleden of zo, weet je veel. En daar, zij beschrijft ook inderdaad een vloed, zoals in de dagen van Noach. En vervolgens nog 6 andere vloeden, want het was al de 7e in de dagen van Noach. En wat, want wat die lui doen, dit is gewoon demonisch hoor. Dit is, dat, op den duur herken je dat. Dat is niet die dame die dat geschreven heeft, het is demonie, dat is onder inspiratie, ja, maar niet van God en ook niet van een engel, maar gewoon ordinaire demonie. Dat herken je aan de schrijfwijze. Ik heb er nog wel een paar voorbeelden van, kan ik u zeggen. Maar goed, maar wat er dan gebeurt is dat de specifieke waarheid veralgemeniseerd wordt. Zo van, ja, dat is heel gewoon, want dat gebeurt regelmatig. Zo kennen wij niet alleen maar de ijstijd, de vloed. Uit Genesis 1, weet u wel, maar dan water, maar bevroren. Maar men heeft uitgevonden, er zijn vele ijstijden geweest. Sindsdien heeft men het over de laatste ijstijd. En Blavatsky had het over de laatste vloed en al dat soort dingen meer. Zo van, dat gebeurt regelmatig onder het motto, l'histoire se répète, en al dat soort dingen meer. En dat is allemaal heel gewoon, dus niks om je druk over te maken. En daarmee wordt het werk Gods in de loop van de geschiedenis gebagatelliseerd en veralgemeniseerd, alsof het een natuurlijke gang van zaken is. En dat is het niet. Hebben die nog tot zover? Vervolgens is het zo dat de dagen van de wederkomst van Christus, dat is Matthäus 24, de dagen van de wederkomst van Christus, want de wederkomst van Christus is een periode, dat die dagen vergeleken worden met de dagen van Noach. Dat staat in Matthäus 24, daar staat, want het zal zijn, gelijk het was in de dagen van Noach, al zo zal het zijn in de komst, in de parousia van de Zoon des Mensen. Dat is vers 37 van Matthäus 24. Gelijk de dagen van Noach, al zo zal ook zijn de parousia, de presentie. Vertaald met toekomst, mag allemaal. Aanwezigheid is het woord. En komst dekt het redelijk goed. Als het tenminste is komst in de zin van niet arriveren, maar in de zin van aanwezig zijn. Presentie, parousia, dat woord is het. Gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de aanwezigheid van de Zoon des Mensen, Christus dus, in zijn wederkomst is dat. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zonvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende. Iemand heeft mij ooit uitgelegd hoe liederlijk dat was en hoe immoreel. Dat ze aten en dronken en trouwden en ten huwelijk uitgaven. Dan denk ik, dan zijn we nu wel erg ver gezonken, want er wordt nou niet eens mee getrouwd. Laat staan ten huwelijk uitgegeven. Onze kinderen lopen vanzelf weg, die geven we niet meer uit ten huwelijk. Trouwens, gewoonlijk zijn ze ineens getrouwd zonder dat we het wisten, maar want dat hebben ze ons niet gevraagd. Er zitten enkele mensen met grote ogen te kijken, maar wat zegt hij daar al? Maar er is wel iemand die dat wil uitleggen straks. Maar toch maar. Iemand heeft uitgelegd dat dit toch wel erg liederlijk was. Dan moet ik u zeggen, dat was het waarschijnlijk ook. Maar het hele punt is hier alleen maar dat ze gewoon doorgingen met leven en zich nergens wat van aantrokken. Zij waren namelijk tolerant. Want dat moet. Alles moet kunnen. Toch? Anno 1656. Nou, het was 120 jaar daarvoor al, maar vooruit, hè. Hoe maar kunnen, ze ging rustig door met eten en drinken en trouwen en ten huwelijk uitgevende. En ze zeiden ook tegen elkaar, après nous. Après nous le déluge. Maar die term helemaal, van, ik vermoed uit Frankrijk, maar precies weet ik het niet. Het is ook typisch Frans trouwens. Dat zijn die Franken en Vrijen, weet u wel. Die trekken zich nergens wat van aan. Na ons de zonvloed, ik dacht dat die was van Lodewijk de 14e. Bah, hè? Zo van het loopt fout, maar dat niet terwijl ik nog leef. Na ons de zonvloed, après nous le déluge. Nou ja, dus tegen de volgende generatie. Dat was in de dagen dat ze het wielrennen hebben uitgevonden. En vandaar de rugnummers. Maar ja. Ze gingen dus rustig door met eten en drinken. En er was nog wat. Gingen ze ook rustig. Dat is gewoon het algemene, meest voor de hand liggende menselijk bedrijf. De eerste levensbehoefte van de mens, naar het schijnt. En ze hadden gaven geen gehoor aan Noach, de prediker der gerechtigheid. Die term staat, wie gebruikt die? Petrus, geloof ik, in zijn brief. Noach, de prediker der gerechtigheid. Men trok er zich niks van aan. En Noach kon zeggen, over 120 jaar gaat het regenen en dan ga je niet overleven. Maar ze trokken zich niks aan van deze weersverwachting. Hè? Maar het gebeurde wel. Op de dag nauwkeurig staat er ook. En dat is allemaal gebeurd. En dit zijn de dagen van de Zoon des Mensen. Het beschrijft de periode, niet waarin wij leven, nog niet tenminste, maar het beschrijft de periode van nadat de Heer verschenen is op de Olijfberg, maar nog voordat hij officieel zijn koninkrijk in Jeruzalem gevestigd heeft en Satan wordt gebonden. Dat wil zeggen, het is de periode tussen de 70ste week van Daniël en de 1000 jaren. Dat is een periode die uitloopt op de situatie die hier beschreven wordt. Nee, ik kan u dat wel vertellen, want de verschijning van de Heer aan het eind van de 70ste week wordt beschreven in vers 29 en 30 en zo verder. Hiervoor dus, in Matthäus 24. En die periode, die kenmerkt zich zoals de dagen van Noach gekenmerkt werden, onverschilligheid. En het loopt uit tot op het moment dat Noach in de ark ging, om zo te zeggen. En de vloed kwam en al die mensen wegnam. En in de toekomst loopt het uit op net zo'n dag. Dan zullen er twee op de akker zijn. Ik hoop dat u begrijpt dat bij wijze van spreken is. Er zullen twee op de akker zijn. De een zal genomen en de ander zal gelaten worden. Want die voorvoegsels voor die werkwoorden hebben de vertalers erbij gemaakt. En daardoor helaas de woorden met elkaar verwisseld. Want de een zal genomen worden, die is dan niet meer op de akker. Maar aangezien de akker opgenomen wordt in het koninkrijk van Christus hier op aarde, betekent het dat als die ene dan niet meer op de akker is, dan gaat hij dat koninkrijk niet binnen. Die sterft namelijk. En dat weet ik mede zo zeker, omdat van de ander staat, die zal gelaten worden. En dat woord wordt nogal eens vertaald in de Statenvertaling met vergeven. In de zin van niet toerekenen, niks meedoen, laten rusten, wegdoen, negeren, vergeven. In het Onze Vader bijvoorbeeld. Vergeef ons onze schulden. Er staat niet het woord voor gratificeren of zoiets. Er staat gewoon laat ons onze schulden gelijk. Wij ook laten onze schuldenaren. In de zin van niet doen, maar laten. Negeren dus. Passiviteit. In die zin vergeven. Dat wil zeggen, één wordt weggenomen, een ander blijft gewoon waar hij is. Op de akker en daarmee in het koninkrijk. Dat weten we ook zeker, want in de dagen van Noach ging het ook zo. Degenen die weggenomen of genomen werden, die verdwenen van de aarde, die stierven. En degenen die gelaten werden, waren die achter bij die achter in de ark. Toch? Kortom, het gaat hier niet over de opname van de gemeente. Maar over een andere gebeurtenis. Maar het geeft wel aanleiding tot de gedachte dat zoals men in de dagen van Noach van doen had met engelen in mannelijke gedaante op aarde die de vrouwtjes naliepen, dat men ook in de dagen van de wederkomst van Christus, in de dagen van de Zoon des Mensen van doen heeft met engelen op aarde, die mannelijke gedaante, de vrouwtjes nalopen. En daar ben ik ook inderdaad stellig van overtuigd. Want die lui komen eraan. Dat zijn namelijk Satan en zijn engelen die op aarde geworpen worden. Niet maar aan het eind van de 70ste week van Daniël, maar al aan het begin daarvan. Ja. Dat zijn de meesters, ik moest even de term zoeken, maar, dank u zuster. De meesters der wijsheid, die onderweg zijn, dat heb ik dan ook weliswaar, de term heb ik ook uit spiritistische hoek, toen dat nog spiritistisch heette, maar het bestaat nog steeds en het heet nu spiritueel. Hoofdzakelijk van Franse schrijvers. Robert Charroux. Er waren nog een paar, maar die willen me niet binnenschieten. Zo gauw. Robert Charroux. Oké. Thomas. En waarom dat nou weer Frans is, dat. Laat me zitten. Maar dat is wel onderweg, ja. En dat is ook wat de Bijbel leert. En in sommige kringen heet het de Maitreya, die komt. Maar nog steeds met zijn personeel. Ergens uit de hemel vandaan. Dat klopt inderdaad. Men zegt van Sirius, omdat dat de helderste ster is, buiten de planeten, aan de hemel. En ik troost mij met de gedachte dat Sirius ook bekend is onder de naam Hondster. Hondster, de hond. En als de duivel daar vandaan komt, dan geloof ik dat wel. Maar goed, misschien ben ik nou weer wat te snel met dit soort dingen. Maar de term meesters der wijsheid, dat is een bekende term. Die kun je zo googlen hoor. En dan krijg je al die verhalen wel over hoe die eraan komen en hoe de Maitreya eraan komt. En iemand mag die en al dat soort zaken meer. Het zijn engelen en die zullen inderdaad op aarde komen. Het zijn buitenaardse wezens enzovoort. Eindelijk, ze komen uit het heelal, uit een verder ontwikkelde beschaving dan de onze. Als je in mijn jeugd zoiets durfde te zeggen, dan ging je meteen naar Ermelo. Of ging je naar Vogelenzang, dat weet ik niet helemaal precies meer. Of Den Dolder, waar ging je naartoe dan? Nee, niet naar keuze. Dat werd, nee. Maar goed, toen werd je opgesloten als gek. Tegenwoordig, als je zegt dat je niet gelooft in buitenaardse wezens, dan word je opgesloten. Dan word je als gek verklaard. Er kan een boel veranderen binnen één generatie, vooral binnen de mijnen. Maar, toch maar. Nee, de mijnen, dat is Nederland. De Seine, dat is Frans, ja. Toch maar. Maar ik verwacht dat dus. Ja, ik doe er heel laconiek over. Er zijn mensen die doen er heel ernstig over. En die waarschuwen ons ervoor en alles. En we moeten er vooral veel voor bidden of zo naar het schijnt. Maar ik zit daar helemaal niet mee. De Bijbel kondigt dat aan. En dat gaat dus inderdaad gebeuren. Ja. Of ik er blij mee ben, nee. Of het me verbaast, ook niet. Of het me brengt bij de uitroep, ha, de Bijbel heeft toch gelijk. Nee, ik ben geen Duitser. Werner Keller, de Bijbel heeft toch gelijk. Vond ik ook een beetje vreemd. Hoezo toch? Natuurlijk heeft de Bijbel gelijk. Maar vooruit maar weer. Maar daarheen zijn wij wel onderweg. Zie? Maar voordat die invloed van de duivel op aarde zo groot wordt, grijpt God in. En de hele geschiedenis van de vloed van Noach, ik zeg, noem het met opzet niet de zondvloed, omdat ik vind dat dat verwarring wekt. Zondvloed schrijf je namelijk met een kleine letter, officieel in het Nederlands. Dat is nog zo. Ook al noem je het de zondvloed, dan nog schrijf je met een kleine letter. Want het is niet een eigen naam, het is gewoon een zelfstandig naamwoord. En het betekent een grote vloed. Wat bedoel je? Het woord zondvloed is niet de aanduiding van de vloed van Noach, bedoel ik. Dat kan ook de Sint-Elisabethsvloed zijn. Of hoe die vloeden maar geheten hebben. Want in Nederland hebben wij de vloed namen gegeven in de loop van de geschiedenis. U weet wel, in Rijmerswaal en zo. Toch, of niet? Oké, laat maar. Dus de vloed van Noach. En in die vloed, die dan aan Noach genoemd wordt, wordt een oordeel gebracht over de wereld, zodat we daarna van een probleem af zijn. De vraag is niet meer via wie gaat de geslachtslijn verder. Dat weten we nou zeker, het gaat verder via Noach. Dus mocht u het al vreemd vinden dat we alle mensen zouden afstammen van die ene man Adam, en dat is maar 6000 jaar geleden, moet ik u zeggen, nou, we stammen af van die ene man Noach. En dat is 1656 jaar minder. Recenter. Heb je het? 2300, 2400 voor Christus, wanneer het maar was, zoiets. Heeft de mensheid zich dan niet wat snel ontwikkeld? Dan zeg ik, ja, valt wel mee. Eigenlijk. Het is dat de zonde heerst en de dood heerst en veel kindersterfte en wat het allemaal niet meer zijn. En allerlei ernstige en besmettelijke ziekten. Anders zouden we heel wat miljarden meer mensen hebben rondlopen op aarde. Dat zou goed uitkomen. Zouden de Sahara kunnen ontginnen of zoiets. En in Namibië weet ik ook nog wel een plek. Maar laat maar. Iemand zei, maar de wereld is toch vol? Dan zeg ik, hoe kan je nou zeggen dat de wereld vol is met al die lege ruimte? En wij mogen niet eens zeggen dat Nederland vol is. Hè? Behalve koningin Wilhelmina, die mocht het wel zeggen. Dus is daarna ook meteen afgetreden, overigens. Maar ik weet nog niet of daar oorzakelijk verband tussen was. Na de Tweede Wereldoorlog zei ze, Nederland is vol. En de regering in Den Haag was het daarmee eens en die hebben dan ook financiën ter beschikking gesteld, fondsen geworven en waar ze die vandaan gehaald hebben, weet ik niet, om mensen aan te moedigen te emigreren. En nu hebben we fondsen die bedoeld zijn om mensen naar Nederland te halen, wir schaffen das. En dat is een komische wereld, hè? Ja, de bevolking van Nederland is sinds de Tweede Wereldoorlog minstens verdubbeld. Ik ben de getallen kwijt, ik ben niet goed in die dingen te onthouden. Maar het is minstens verdubbeld en nu mag je niet zeggen dat Nederland vol is. Dat is een volstrekte dwaasheid en het loopt nog steeds verder vol. En dat fout loopt, ja, dat loopt fout, ja. Kun je er wat aan doen? Nee, we kunnen er niks aan doen. Want dat mag trouwens ook niet van Brussel. Hoe heet die Brusselaar ook weer? Ja, je gelooft het niet, want ik noemde hem, zei ik, de enige Brusselaar die ik ken is Manneke Pis. Toen kreeg ik van iemand een zakje zout en trop in de vorm van Manneke Pis. Dan is hij nog zwart ook. Nou ja, ik durf het niet eens open te maken. Dat zal ik even. Nou, doe maar. En in elk geval, Noach in zijn dagen was dus de zoon des mensen. De erfgenaam van een troon en het verhaal begint overnieuw. Nu iets uitgebreider, want over de vermenigvuldiging van de mensheid als zodanig lezen wij wel uitgebreid. We lezen eroverheen, maar er staat hier gewoon zonen en dochteren enzovoorts. Zodat de vraag met wie trouwde Kain, dat ook wel een beetje een domme vraag is eigenlijk. Maar toen maar. Maar er staat er allemaal, maar je leest niks over volkeren. Daar lees je wel over sinds Noach. Want sinds Noach krijgen wij ineens van doen. Dat wil zeggen, ook wij hebben daar vandaag nog steeds mee van doen, al is het verboden. Maar we krijgen van doen met volkeren. Een mensheid die zich verdeelt in volkeren. Dan wel een mensheid die verdeeld is geworden in volkeren. Want het schijnt dat God dat gedaan heeft. Om reden dat de mensheid het niet wilde, maar God wel. Want, joh, laat ik het maar gewoon weer. Wat moet ik eigenlijk? Ik kan er wel lang over doen, maar we hebben toch weinig tijd. Dus ik zeg maar even gauw. Apartheid is door God zelf uitgevonden. En hoe je dat dan weer toepast of interpreteert, ja, dat is een ander verhaal. Maar dat volkeren van elkaar gescheiden zouden worden, dat heeft God zelf zo geregeld. Dat is wat de mensheid niet wilde. Dat is uiteengezet in Genesis 11. Dat is Babel. Wij willen één taal en één volk. En ein Führer. Kom er bekend voor. Ein volk. Ein Land was het, geloof ik, hè? Was zo niet. Ein Führer. En omdat het in Duits geroepen werd, is het tegenwoordig verboden. Want nou mag je niet meer nationalistisch zijn en zeggen, wij zijn één volk, wij hebben een gemeenschappelijke afkomst, wij spreken dezelfde taal, wij willen er een stippenlijntje omheen. Dan wel prikkeldraad. Of van mijn part een ijzeren gordijn. Ja, wat jij dat, muur? Ja, dat kan ook, ja. Is er al zeker. Ja. Hij kan ook een muur omheen zetten. Eén volk, dat hoort bij elkaar. Ik snap niet wat de Führer daarmee verkeerd gezegd heeft, eerlijk gezegd, want het is een volstrekt Bijbels beginsel. Want de mens wilde dat niet, die wilde één taal. Heb je dat nog? Vandaar dat Esperanto een atheïstische uitvinding is. En het Edo ook, er is trouwens allemaal niks van terechtgekomen. Het is iets voor hobbyisten, maar het is atheïsme sowieso. Iets voor hobbyisten. Ja, hè? Ja. Het is een leuk tijdverdrijf, maar het is niet serieus te nemen, zeg ik altijd. Houd je van de straat, maar vooruit maar weer. Maar het idee van de mensheid verenigd in één regering, één cultuur, één taal, dat heet per definitie Babel tot vandaag de dag. En de Heer zei, maar dat is niet de bedoeling. En de Heer verwarde hun spraak en zo werd de mensheid verdeeld naar hun... ik moet hem even voorlezen natuurlijk. Ze werden verdeeld naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen en naar hun volken. Ik las hem even uit 10 vers 31, maar het staat er nog een paar keer vaker. En sindsdien is de mensheid verdeeld in volkeren met niet alleen verschillende talen, maar daardoor ook verschillende culturen. Heeft men mij uitgelegd. Een taal is een cultuur. En een cultuur die komt weer voort uit de natuurlijke aanleg van een mens. Of van een familie. De dingen die men gemeenschappelijk heeft. En binnen die club van mensen met overeenkomende genen, weet u wel. Met overeenkomende aanleg enzovoort. Met een gelijke gezindheid. En gelijke lichaamsbouw. En misschien wel ook gelijke kleur. Al lijkt me dat nou van het minste belang te zijn. Dit is handig als die mensen met elkaar tot een leefgemeenschap komen. Trouwens, dat doen we toch al, want al wij liefhebbers van het Hammondorgel, we hebben ons aaneengesloten in één vereniging. Toch, zo werkt het. En wij liefhebbers van de stereofotografie, dat is een lugubere club, jongens, met een donkere kamer en zo, ja. Wij sluiten ons aaneen en we lopen rond met cameraatjes met twee objectieven ervoor. Twee lenzen erop, weet u wel. En dan vraagt iedereen, waar is dat voor? En dan verzinnen we weer wat grappigs of zoiets. Maar dat is een afwijking, zal ik maar zeggen. We zoeken elkaar op. Maar als wij in het gewone leven zeggen dat wij toch wel veel gemeenschappelijk hebben, gemeenschappelijke belangstelling, gemeenschappelijke aanleg en gemeenschappelijke taal, en we zeggen dan willen we een eigen rijk stichten, dat kan niet, want dat is nationalistisch en dat is streng verboden. En voor de Helmondvereniging hebben we een logo, maar heb niet het hart om de Nederlandse vlag uit te steken, anders dan bij het Europees kampioenschap voetballen. Of zoiets. Dan mag je, in de sport mag je nog nationalistisch zijn. En dat is natuurlijk alleen omdat het toch niet te onderdrukken valt. Maar in de politiek is het streng verboden. Hebben die nog? Maar God heeft het zo ingedeeld. Met verschillende volkeren. Ook zelfs met een verschillende functie in het geheel van de heilsgeschiedenis. En voor zover je ooit gehoord hebt over dat de overheid een ordinantie gods is. Ik geloof dat ik nou een Calvinistische term gebruik, geloof ik. Hè? Maar voor zover je dat ooit gehoord hebt en u vraagt zich af hoe komt men daarbij, moet ik u zeggen, nou daar staat in ieder geval zwart op wit in Romeinen 14. 13? 14. 13. 13. Ja, Romeinen hoofdstuk 13, daar staat dat zwart op wit. Maar dan blijft nog de vraag, sinds wanneer is dat dan zo? En dan moet ik u zeggen, nou, dat is niet sinds de laatste verkiezingen. Maar het is sinds Noach. Want daar vind je in essentie de instelling van wat wij dikwijls noemen het menselijk bestuur. Human government. Dat wil zeggen de instelling van een overheid waarbij de mens wordt aangesteld als rechter over de mens. Waarom ook niet? Het is de verdere ontwikkeling van de oorspronkelijke gedachte van Adam die de aarde en daarmee de mensheid zou onderwerpen en daarover heersen. En nu de mensheid onderverdeeld wordt in pak een beet 70 volkeren, want de telling indien goed gedaan en nauwkeurig gedaan, levert altijd op dit resultaat, 70 volkeren. In Genesis hoofdstuk 10 is dat al. Sinds die mensheid onderverdeeld is in die volkeren, heeft elk volk afzonderlijk zijn eigen regering. En daarna lezen we dus vervolgens ook inderdaad van koningen. In de volgende hoofdstukken, en dan blijft de heilsgeschiedenis, of gewoon de geschiedenis door, blijft dat gelden. Alleen er kan er maar één van die koningen zijn die inderdaad de hoogste rechten heeft, dat wil zeggen het eerstgeboorterecht heeft in de Nederlandse uitdrukking dan, onder al die koningen en die dus beschouwd moet worden als koning der koningen, of in het Engels de High King. In het Duits was het dan gewoon de keizer. Nou ja, en zo verder. Maar die situatie is begonnen in Babel, vanuit Babel. En als het dus gelazer is onder de volkeren, dan heb je altijd van doen met Babel. En als er een streven is naar eenheid van de volkeren, heb je van doen met Babel. En als in de toekomst het antichristelijke rijk op aarde gestalte krijgt, als die figuur, die engel, zal ik maar zeggen, en al die andere engel in mannelijke gedaante op aarde verschijnen en hier een wereldrijk stichten, het laatste rijk, om zo te zeggen, van ijzer vermengd met modderig leem, het stelt niks voor, maar goed. Maar het komt wel, dan begrijpt u meteen dat de residentie van dat rijk gevestigd is in Babel. Letterlijk. En dat er achter de naam wat meer steekt dan alleen de locatie, dat wil zeggen dat het meer is dan alleen geografie, dat Babel inderdaad een systeem is, dat heb ik onderweg toch wel uitgelegd nu. Al het streven naar eenheid der volkeren, hoe goed bedoeld ook, is niet goed bedoeld. Het is de werking van de duivel die alsnog Babel wil oprichten. Zijn wereldrijk wil stichten. De loop van de geschiedenis heeft Nebukadnezar dat nog geprobeerd, in Babel. Wereldrijk. gouden hoofd uit Daniël 2, weet u nog? En in het vervolg daarop heeft Alexander de Grote heeft dat ook nog geprobeerd. Eén cultuur, één godsdienst, ein Reich, en ik ben de Führer. Alexander de Grote. Heb je dat nog? Het is misgelopen, hij overleed. In Babel. En toen moest een rijk verdeeld worden, logischerwijze. En later kennen wij de geschiedenis, maar die had ik al genoemd van de week, kennen wij de Volkenbond, maar dat is Babel. En wij kennen de Verenigde Naties, en dat is Babel, en het gaat niet wat worden. En uiteindelijk wordt het de Antichrist, en dan wordt het Babel. Letterlijk Babel. En het wordt heel wat, maar het gaat niet wat worden. Dat wil zeggen, zo'n onrijk ontstaat wel, maar dan zegt God laconiek, ik kan het zelf voorlezen. Dan zegt God laconiek, kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak aldaar verwarren, opdat er iedere spraak zijn naasten niet horen, enzovoorts. Dat is de komische, ik vind het komisch, ik vind het volstrekt humoristisch, het komische commentaar in Genesis 11, waarbij de mensen zeggen, kom aan. U weet wel, tjaka is de Nederlandse vertaling daarvan. Zij zeggen, kom aan, laat ons tichelen strijken, 11 vers 3, en wel doorbranden. En daarna zeggen ze, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren. En dan staat er, en toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren die de mensen bouwden. En hij zei, vers 7, kom aan. Is toch komisch of niet? Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren. Zie, hetgeen niet al te veel moeite moet opleveren een spraak te verwarren. Bovendien, volgens het ik kan het niet helemaal goed nakijken, maar de Hebreeuwse variant, de Joodse variant, zegt dat Babel betekent verwarring. Dus ik neem dat maar aan dat dat zo is. In ieder geval, wij gebruiken het woord nog zo, want er wordt wat afgebabeld. Alleen wij schrijven dat met nog een extra B ertussen, dus het wordt babbelen. Maar het komt echt van de naam Babel, hoor. Er wordt wat afgebabbeld. En het is niet voor niks dat je tegenwoordig kunt afstuderen in het vak communicatie enzovoorts, want er wordt wat hè? Die zuster zegt, geouweneeld, zegt ze. En laat ik dat nog ooit opgezocht hebben in een woordenboek, en dat is echt een woord. Echt ouwenelen. Pas sinds het Gaikema heet het ouwe horen. En sindsdien staat dat woord in je woordenboek. U weet wel, wat een spreker is die man, wat een spreker is die man, dat is een man die... Ja, maar de Nederlandse versie was ouwe Nelen, staat echt in mijn woordenboeken, ik zweer het u. Maar goed. Doe maar. Maar dat is wat mensen doen. En ik heb geleerd, bovendien, communicatie is, en het is lang geleden dat ik dat geleerd heb, want ik ga al jaren mee communiceren, dat is zo dicht mogelijk langs elkaar heen lullen. Die is, niet, is die ook van Seth Gaikema of niet? Van een andere domineeszoon. Ja, je weet waar ze het vandaan hebben. Maar in ieder geval, mensen praten langs elkaar in. Dat gebeurt toch overal. Langs elkaar heen praten. En daaruit ontstaat dan weerstrijd. En dan moet er weer doorgepraat worden. Er was nog een of andere woordspeling op het woord parlement. Maar daar wil ik nou, dat ben ik nou even kwijt. Over parle, wat is mentir in het Frans? He? Liegen. Ja, parler is spreken. En mentir is liegen. En parlement is afgeleid van het woord parler en mentir. Ja, Dat heeft lang geleden iemand al uitgevonden. Spreken en liegen, dat is wat ze daar doen. En dat is hun vak, dat is nu eenmaal zo. Dus we laten het maar zo, maar dat is wat mensen doen. Langs elkaar heen praten, één grote spraakverwarring. Begrijp je wel? Nou goed. En in de toekomst, in de wederkomst van Christus, zal de Heer Nederdan een oordeel brengen over Babel. Dat is het laatste wat je van het oordeel ook leest in de Bijbel, over Babel, in de laatste hoofdstukken van de Bijbel. Bovendien, toch? En daarmee komt een eind aan al die volkeren en ze zullen niet langer verdeeld zijn. Dat wil zeggen, ze zullen verzameld worden als koninkrijken nog steeds en toch bepaald apart, maar ze zullen verzameld worden onder één high king. En daarom heet hij de koning der koningen en de heer der heren. Binnenkort in dit theater, ja.